In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 91ste psalm. En daarvan in tegenstelling tot wat ik heb doorgegeven, niet het derde vers, maar het eerste vers. Vers 1 van 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nachten beschaduwd in Gods woning. Vers 1 van 91. Het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van de apostel Johannes. Het 13e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 38. De schriftlezing Johannes 13, vers 21 tot en met vers 38. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 31ste psalm en daarvan het 12e vers: in uw hand zijn mijne tijden. En wat er verder volgt in vers 12 van 31.
Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat één van u lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander twijfelende van wien hij dat zeide. Een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan, wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch was van welk hij dit zeide. En deze vallende op de borst van Jezus zeide tot hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordende: Deze is het die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. En Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doet het haastiglijk. En dit verstond niemand degene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koopt hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit, en het was nacht. En als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt gij mij niet volgen, maar gij zult mijn naam als volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend hebt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 13, tweede gedeelte van vers 30, vers 30b, deze woorden, en het was nacht. We willen met elkaar gaan zingen uit de 36e psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En ook het derde vers, bij u, Heere, is de levensbron. En uw licht doet klader dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 1 en 3 van 36 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. Vers 4 en 5 van de lofzang van Zacharias, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vandaag is de zomertijd weer ingegaan. Dat wil dan ook zeggen, het blijft een uur langer licht. En het nachtelijk duister, dat valt dan ook weer een uur later in. En velen die zijn daar ook wel blij mee, want de duisternis, de donkerheid, heeft ook wel iets onheilspellends. En in de nacht wordt alles om ons heen ook vaak anders. We kunnen de zaken niet goed meer onderscheiden. En we zien in het donker niet veel, waardoor we ons ook gemakkelijk stoten. In de nacht voelen we ons ook sneller onrustig, onzeker en bang. En als we dan 's nachts de slaap niet kunnen vatten, dan spookt er ook van alles door ons hoofd. We piekeren wat af en de minuten trekken tergend langzaam aan ons voorbij. En bovendien, je hoort dan ook elk geluidje. En om dat akelige donker wat vriendelijker te doen lijken, kan het zo zijn dat jullie jongens en meisjes 's nachts een nachtlampje hebben branden. Dat geeft in elk geval er nog een beetje licht, zodat het nog niet helemaal donker is. Het kan ook zijn dat je voor het slapen gaan aan je moeder vraagt of ze de lamp op de overloop wil aanlaten, zodat dan toch ook wat licht door de kieren naar binnen valt. Het is dan in elk geval wat minder donker. Want de nacht, het voelt als een bedreiging. Dag en nacht staan namelijk tegenover elkaar. De dag brengt leven, licht en blijdschap. De nacht daarentegen spreekt van duisternis, chaos en onrust. De nacht is er ook voor het ongedierte. Voor het gespuis dat iets uitbroedt wat niet klopt. En het duister is in de Bijbel dan ook het symbool voor de duivel, de vorst der duisternis. En de nacht heeft daarom ook altijd een angstwekkende klank. Nu wordt er in ons tekstvers ook gesproken van een nacht. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema En het was nacht. Twee gedachten. In de eerste plaats de nacht valt. En in de tweede plaats de nacht wijkt. En het was nacht. De nacht valt. In de tweede plaats de nacht wijkt. Samen met zijn discipelen zit de Heere Jezus aan tafel. Het was ergens in een bovenzaal in Jeruzalem. Morgen zal het zijn sterfdag zijn. Morgen zal hij de stad Jeruzalem worden uitgeleid om gekruisigd te worden. Morgen zal hij moeten hangen aan dat vervloekte kruishout. En hij weet wat hem zal overkomen. En daarom wil hij de laatste uren nog met zijn discipelen doorbrengen. En dat is al met al is dat een lieflijk gezelschap. De Heere Jezus die aan tafel zit in het midden. Johannes, zijn lievelingsdiscipel, dicht bij hem, maar al die anderen op slechts één hand afstand van hem. Het is ook een bijzonder moment. Want in vele huizen in Jeruzalem wordt de vraag immers gesteld. Matnistana, wat maakt deze avond anders dan de andere avonden? En dan zal daar bij de tafel het evangelie van de uittocht uit Egypte worden verhaald. Dat alles hoort immers bij het Pascha. En deze paasnacht moest men op het bevel van God vlijtig houden. Want daarvan wordt gesproken in Exodus 12, als we daar lezen in vers 42. Deze nacht zal men de Heere op het vlijtigst houden, omdat hij hun uit Egypteland geleid heeft. Deze nacht is de nacht des Heeren, die op het vlijtigst moet worden gehouden, van al de kinderen Israëls onder hun geslachten. En ook deze avond heeft de Heere Jezus aan dit gebod voldaan. En op de tafel, beschenen door het zachte licht van de lamp, staan de bekers met water en met wijn, de bittere kruiden, de platte ongehevelde broden, de saus en het geslachte en de gebraden lam. Wat zal er op dat moment niet door de Heere Jezus zijn heen gegaan? Want dit Pascha is immers de profetie van zijn exodus, van zijn uitgang, die hij morgen zal gaan volbrengen. Nu echter nog niet. Want zojuist heeft de Heere Jezus dat nederige slavenwerk van de voetwassing verricht. Hij, de meester, die wilde wel de minste zijn. En de zaligmaker, die zat aan de voeten van zijn discipelen. En zo is hij eigenlijk ook het grootst, het liefelijkst en het heerlijkst, als één die schoon was van het vuil. Nu liggen ze daar met elkaar aan die tafel. De tafel die is toebereid en de paasmaaltijd die gereed is. En de Heere Jezus, hij kijkt de kring eens rond. Hij weet wat er komen zal. En dat ontroert hem diep. Vers 21. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. Want hij weet het. En hij zegt het dan ook. Voorwaar, ik zeg u. Dat één van ulieden mij zal verraden. En de discipelen, ze zijn ontzet. Verraad? In eigen kring? Wie zal dat zijn? Rechtstreeks geeft de Heere Jezus het antwoord niet. Maar aanduidend spreekt hij over de verrader. Kijk maar vers 26. Als hij daar zegt: deze is het, dien ik de bete, als ik ze ingedood heb, geven zal. Het raakt hem wel. Het raakt hem diep. Het verraad van Judas laat de Heere Jezus niet koud. Zijn daad nog minder trouwens. Want niets is zo aangrijpend als verraad. Geschonken vertrouwen wordt erdoor geschaad. En hoe intenser de band, hoe groter het vertrouwen was en des te afschuwelijker verraad is. Verraad is een laffe daad, huichelachtig en hypocriet, gemeen zelfs. En hier gebeurt het. Judas, die krijgt dat stukje brood, die beter, krijgt hij aangereikt. Vers 30. Hij neemt het. Hij eet het. En hij vertrekt. Eigenlijk alles en iedereen wat in verwarring achterlatend. En het zijn alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die dat gebeuren beschrijven. En als we de evangeliën naast elkaar zouden leggen, dan zouden we ook zien dat elk van de vier dat weer doet op eigen wijze, met eigen accenten. Het laat allereerst wel iets zien van het belang en de ernst van deze verradersdaad. Maar normaal gesproken is het Johannes die bij de beschrijving van zijn evangelie het minste oog heeft voor allerlei details. Johannes die let veel meer eigenlijk op de grote lijnen. En hij zoekt naar de verbanden die er liggen. En we vinden bij Johannes dan ook geen chronologische beschrijving van het leven van de Heere Jezus. Maar veel meer een theologische doordenking van alles. Het gaat bij de apostel der liefde vooral om de rode draad die er ligt. Maar juist daarom is het zo bijzonder dat juist Johannes in de beschrijving van de ontmaskering en het verraad van Judas wel oog heeft voor een detail. En dat vinden we nou in onze tekst. Hij dan de beter genomen hebben, er ging terstond uit en het was nacht. Ja, dat is, zo denkt u misschien, een tijdsaanduiding. En dat is in eerste instantie ook waar. Toen Judas dus die paaszaal verliet, kwam hij in de donkere straten van Jeruzalem, omdat de nacht gevallen was over de stad. Het is de nacht die volgde op de dag. Zoals het ook de scheppingsordening is, zoals we het al lezen in Genesis 1. Zo daar ook staat, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. We zouden dus kunnen denken, eigenlijk niets bijzonders. De normale gang in het rijk van de natuur. Niet echt de reden om dat op te schrijven. Maar als dan hier door Johannes wordt opgeschreven dat het nacht is, moet daar wel een reden voor zijn. Want eigenlijk komt dat woord, het Griekse woord wat hier wordt gebruikt, in het Nieuwe Testament nog geen eens zo vaak voor. De nacht, ja, waarvoor is de nacht? Zomaar een aantal plaatsen waar we het tegenkomen in het Nieuwe Testament. Als we denken aan Lucas 17, waar die woorden staan in het 34ste vers. In deze nacht zullen twee op hun bed zijn. Dus de nacht is de tijd om te slapen. Maar de nacht is ook de tijd, zo lezen we in Handelingen 18, dat de Heere zich gaat bekendmaken. Handelingen 18 vers 9. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht. De nacht kan soms ook de tijd zijn om in het verborgene wat te doen. Handelingen 9 vers 25. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in de mand. En de nacht kan ook het moment zijn, en daar waren ook de Joodse leidslieden van overtuigd, dat dieven hun slag proberen te slaan. Want na de opstanding van de Heere Jezus, dan horen we het hen zeggen, dat ze dat maar moeten doorgeven als het gaat om de vermissing van het lichaam van Jezus. Zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Maar de nacht is in de schrift ook dikwijls de tijd van het oordeel, van het gericht van God. Zoals we ook dikwijls kunnen lezen in het Oude Testament. Maar hier zien we nou Judas de nacht ingaan. Wie is die man eigenlijk? Judas Iscariot. Judas die komt dus uit dat plaatsje Cariot in de buurt van Hebron in het zuiden van Judea. Als enige van de 12 discipelen komt hij uit Judea. De rest komt uit Galilea. En hij draagt een mooie naam. Judas, dat wil zeggen Godlover. En hij had een verantwoordelijke taak. Want aan hem was het beheer van de financiële middelen toevertrouwd. Hij had dus ook een goed vertrouwen. Hij had een belangrijke positie in de kring van de discipelen. Maar ook Judas heeft de dag gezien waar Abraham al zo sterk naar verlangde. Want Judas, hij heeft de prediking van de Heere Jezus gehoord. En op de roepstem van Jezus heeft ook Judas alles verlaten waar hij mee bezig was. En is hij Jezus gaan volgen. Nee, dat was echt niet van meet of aan met het doel om de Heere Jezus te verraden. Integendeel, ook Judas zal onder de indruk zijn geweest van de grootheid en de majesteit van Jezus. Hij was ook enthousiast over de persoon en het werk van Christus. Hij is in de buurt van de Heere Jezus geweest, 3 jaar lang. Dag en nacht trok hij met de Heere Jezus op. Hij heeft de preken van de Heere Jezus gehoord. Hij heeft de wonderen die de Heere Jezus verrichtte gezien. En hij heeft veel dingen met de Heere Jezus gedaan en gedeeld. En het zal hem ook best wel eens hebben ontroerd. En ook Judas was op het woord van Jezus zonder buidel en zonder malen erop uitgestuurd. Vele nachten is Judas met Jezus geweest. Ook die nacht op het meer van Galilea, toen de discipelen zo bevreesd waren, maar ze de macht van de Heere Jezus hebben ondervonden. Ook die nacht toen Nicodemus de Farizeeër tot Jezus kwam. En Judas heeft het gezien, hoe blinden, melaatsen, kreupelen in hun nood tot Jezus zijn gekomen. En hij zag hoe ze door de Heere Jezus werden genezen. En de innerlijke ontferming waarmee de Heere Jezus zo dikwijls bewogen was, is door Judas ook opgemerkt. Judas was er al die tijd bij geweest. Maar nu kan hij het niet langer meer uithouden in de nabijheid van de Heere Jezus. En hij moet weg. Hij vertrekt. Nu blijkt uiteindelijk wie Judas echt is. Eén die de duisternis liever heeft gehad dan het licht. Ja, toen de Heere Jezus, we hoeven maar enkele hoofdstukken terug te bladeren in Johannes 6... Toen de Heere Jezus door velen van zijn discipelen werd verlaten en hij aan zijn 12 de vraag stelde, wilt gij ook niet weggaan? Bleef Judas bij Jezus. En 1 hoofdstuk hiervoor, toen Maria de voeten van de Heere Jezus met die kostelijke zalf zalfde, toen leek het erop dat Judas nog heel vroom opkwam voor de armen. Al die tijd zullen ook de andere discipelen het hebben gedacht. Al die tijd leek Judas een echte te zijn. En al die tijd leek Judas werkelijk bij Jezus te horen. Bij het vallen van deze nacht komt zijn ware aard aan het licht. En hij gaat op weg naar de overpriesters en de hoofdmannen om die laffe verradersdaad uit te voeren. Hij verlaat de kring van discipelen. En het onttrekken trouwens aan de gemeenschap der gelovigen is meestal de eerste openlijke daad van één die nooit in waarheid bij Jezus heeft gehoord. Want als iemand de band met de gemeenschap der gelovigen, als die verbreekt, dan ligt daar dikwijls het begin van het afgeleiden in de zonde. En daarom is het ook zo erg als iemand zich onttrekt uit de kring der gelovigen. Want je kan nooit zomaar ongestraft die gemeenschap achter je laten. Het is tekenend als je hen verlaat aan wie je door Jezus bent verbonden. Want zo verliet Judas ook die elfen aan wie hij door Jezus was verbonden. En dat is dan ook eigenlijk een vorm van verraad. En het onttrekken aan de gemeenschap der gelovigen is beslist geen geringe zonde. En het heeft ook zeker op termijn vaak grote gevolgen. En dat blijkt hier ook wel. Want Judas vertrekt. Het was bij hem niet echt. Ja, Judas, hij was erop uitgezonden, net als die andere elf. En mogelijkerwijs was Judas anderen ook wel tot zegen geweest. Maar het was bij hem nooit waarheid in zijn binnenste geweest. Zijn gevoel was wel geraakt, maar zijn hart niet. En het licht der lichten was nooit opgegaan over het duister van zijn zondaarsbestaan. De woorden van Christus hebben zijn hart niet wederwaard. En de wonderen van Christus hebben hem niet verbroken. En de liefde van Christus, waar hij toch al die jaren getuige van was, heeft hem niet ingewonnen. Voelt u hoe dichtbij dat kan komen? Voor mij, voor u, voor jou. Want Judas is het voorbeeld van een mens die heel dicht bij Jezus heeft geleefd. Maar toch geen discipel van Jezus, geen echte discipel van Jezus is geweest. Je kan zijn stem hebben gehoord. Je kan zijn wonder hebben gezien. Je kan aan zijn voeten hebben gezeten. Je kan met hem aan de tafel hebben gezeten. En toch dat je hart verre van hem bleef. Want uiteindelijk voldoet Jezus niet aan de verwachtingen die Judas van hem had. Judas wilde niet weten van het kruis. Judas wilde niet weten van zelfverloochening. Judas wilde niet bukken en buigen. Maar Judas die wilde heersen. Judas beschikte over de geldbuidel. En hij dacht zo een goede positie te krijgen. En Judas, hij dacht zo aardsgezind van Jezus. En van het koninkrijk van Jezus. En hij heeft onder de prediking van Jezus gezeten, toen Jezus opriep tot bekering. En hij heeft eronder gezeten als de Heere Jezus zijn genade voorstelde. En meer dan eens is Judas door Jezus voor de keuze geplaatst. Zoals Jezus altijd weer een mens voor de keuze plaatst. Ook vanmiddag, door de prediking van zijn woord. Het is voor of tegen hem. Judas koos voor het geld. Die 30 zilverlingen waren hem meer waard dan Jezus. Hij leent zijn oor aan de duivel en hij wordt een gewillig instrument in de hand van de Satan. Want dat lezen we ook. Als er staat in vers 27. En na de bete toen voerde Satan in hem. En nu moet Judas dan ook maar gaan doen wat hij wilde doen. Wat gij doet, doe het haastiglijk. En daar gaat hij. Die ongelukkige ziel. Als een nachtwerker. Trekt Judas het nachtleven in. En hij snelt de trappen af van die bovenzaal en hij verdwijnt daar in die nauwe, donkere straatjes van Jeruzalem. En het was nacht. Zo schrijft Johannes. Onderweg naar Caiaphas, terwijl zijn hart brandt van wraakzucht. En het was nacht. De laatste nacht in Juda's leven, zijn laatste nacht. En hij brengt die door in het donker. Want hij dooft het licht van het verstand. En hij wil niet weten van het licht van Gods woord. En hij sluit de vensters van zijn ziel, bewust en moedwillig. En hij laat de vorst der duisternis, laat hij binnen. En hij geeft zich ten volle over aan de macht van de vorst der duisternis. Aangrijp het, als je zo je laatste nacht ingaat. Hoe zal jij je laatste nacht doorbrengen? Hoe zal het met u zijn, als komende nacht uw laatste nacht is? Want voor Judas was het niet alleen maar buitennacht. Het was ook binnennacht. En in die donkere nacht gaat Judas bij het licht vandaan. Judas heeft de duisternis liever dan het licht. En Judas voelt zich prettiger bij de werken van de vorst der duisternis dan bij de vorst des levens. En moedwillig snijdt Judas die band door met het licht der wereld. En sluit hij zichzelf daarmee op in de nacht. Want Judas verlaat hier de Heere Jezus. Die zich toch ook aan Judas bekend had gemaakt als het licht der wereld. En dan wacht slechts nog de duisternis van de nacht. Want Judas wil niet meer weten van hem, in wie Gods liefde aan een duistere zondaarswereld is geopenbaard. En hij wil niet meer horen zijn stem die gekomen is tot hen die wonen in het land van de schaduw des doods. Maar Judas' hart is gevuld met wraakzucht en met haat. En waar haat het licht van de liefde heeft gedoofd, is het altijd nacht. En hoe wreed wordt dan die schijnbaar onberispelijke Judas, die zo netjes op de centen past. Als Satan beslag op hem legt, is er bij Judas geen houden meer aan. En in deze nacht geeft hij zich over aan de boze werken van de Satan. En straks neemt hij de sprong in het duister. De sprong in het eeuwig verderf. En dat maakt het voor Judas voorgoed nacht. De nacht die hij zal moeten doorbrengen in de hel. Maar let wel, het is wel door eigen schuld dat Judas de nacht van de eeuwige verlorenheid ingaat. En zo is er altijd nacht, als een mens bij Jezus het licht der wereld vandaan blijft of vandaan gaat en eigen wegen volgt. En laten we dat ook goed bedenken. Wie Jezus het licht der wereld verwerpt, die komt terecht in die eeuwige nacht. En die haalt ook de duisternis over zijn ziel. Want die eeuwige nacht is een nacht waar ook geen spoortje licht meer zal zijn. En dan zal er geen enkele lichtstraal meer door de kieren heen schijnen. maar is er enkel duisternis. De duisternis van de Godverlatenheid. En als die nacht valt, als je in je onbekeerlijkheid sterft, als je buiten de gemeenschap met dat licht der wereld sterft, en als dan de laatste nacht valt, is het voor eeuwig nacht. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De nacht die wijkt. We zeiden het al, in de Bijbel is de nacht dikwijls het teken van oordeel, straf, chaos en duisternis. Maar we lezen ook dikwijls in de Bijbel dat God juist door die nacht heen een nieuwe dag gaat maken. Als we bijvoorbeeld denken aan Exodus 12, dan weten we die donkere nacht die daar kwam in Egypteland, toen alle eerstgeborenen van Egypte, dat die ook werden gedood. Maar tegelijkertijd dat die verderfengel ook sparend de huizen voorbij ging, waar het bloed van het lam aan de deurposten was gestreken. En het was ook in de nacht dat Israël Egypte uittrok. We lezen het Exodus 12. Vers 31. Toen riep Farao Mozes en Aaron in de nacht en zei: maak u op, trek uit het midden van mijn volk, zo gijlieden als de kinderen van Israël, en gaat heen. Het was ook nacht dat die herders er waren in de velden van Efrata, en dat zij daar het blijde nieuws te horen kregen van de geboorte van Christus. God werkt dus door de nacht heen naar de dag. God werkt door de duisternis heen naar het licht. En dat zien we hier ook in deze geschiedenis, want de nacht valt ook voor Jezus. De hof van Gethsemane wenkt. Het kruis van Golgotha roept. En de zwarte nacht van het lijden valt op de Heer Jezus. Het is de nacht waarin de zware last van Gods toorn over de Heer Jezus wordt uitgestort. En de Heer Jezus weet het. Hij weet dat de hemel zich voor hem sluit. En dat de hel zich voor hem opent. En dat hij naar zijn mensheid die last van Gods toorn moet dragen. En dat de stralen van zijn Godheid, dat hij die moet inhouden. En zijn almacht, die mag hij niet meer als voorheen nu aanwenden tot zijn verlossing. Want de leeuw uit Juda's stam wordt als een weerloos en stemmeloos lam. Want nu is het de uren en de macht der duisternis. Alles is tegen hem en alles keert zich tegen hem. Niet alleen Judas, maar straks zullen ook de andere 11 hem verlaten. En nog erger, zijn vader zal hem verlaten. Zijn vader zal hem niet sparen, maar zal hem overgeven tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En dat maakt de nacht ook voor Jezus zo zwart. En toch ziet de Heere Jezus door die nacht van lijden en sterven heen de nieuwe dag al dagen. De nacht die zal wijken, de dag die komt. Lees maar in vers 31. Want wat zegt de Heere Jezus dan als Judas is weggegaan? Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Het vertrek van Judas is voor Jezus het signaal dat zijn tijd is gekomen. En hij weet dat de tijd van zijn zware lijden komt, maar het is ook de tijd dat God zal worden verheerlijkt. Want door zijn lijden en sterven zal hij volkomen genoeg doen aan het recht van God. En hij zal de prijs gaan betalen die betaald moest worden voor de verzoening van de zonde. En hij zal een volkomen gerechtigheid aanbrengen met het offer dat hij brengt aan het kruis. Heere Jezus, hij moet deze nacht wel in om de werken, de boze werken van de duisternis te verbreken. En zo zal hij een volkomen verlossing gaan verwerven. En zie hem dan gaan, de Heere Jezus, hoe hij onze doodsnacht ingaat, de nacht van het oordeel die wij hebben verdiend, de nacht van Gods toorn die wij over ons hebben afgeroepen, de nacht van de dood die wij waardig zijn. Want in Adam hebben wij toch de duisternis over ons afgeroepen en de nacht van de dood. En als hij gaat de nacht in, Jezus de Christus, dan pelt hij daar de diepte van die donkere nacht. De nacht van onze zonde en van ons verraad. Want wij zijn immers tegen God opgestaan. En wij hebben allen de duisternis liever gehad dan het licht. Dat geldt niet alleen voor Judas, maar dat geldt voor ons allen. En daarmee hebben wij ook het oordeel verdiend. Omdat wij ons hebben verbonden aan de vorst der duisternis. En omdat onze boze werken, omdat die vol van duisternis zijn. Weet u er ook van? Ja, in die zin dat u er last van hebt gekregen. En dat die boze werken, dat je eraan ontdekt bent en dat ze je ziel ook neerdrukken. En dat je ook hebt verstaan dat er in jou geen licht is, maar enkel duisternis. En nu trekt de Heere Jezus die nacht in. Een nacht waarin hij moet werken, want God zal in Christus Jezus de verzoening gaan bewerken. En daar valt elk werk van de mens buiten. En daar telt niets van een mens ook meer mee. Maar door die donkere, zwarte nacht moet hij zich wel heen worstelen. Helemaal alleen. Maar hij trekt die donkere nacht in. Die nacht die daarin eindigt als hij het uitroept. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan valt voor hem de nacht. Als hij de laatste levensadem uitblaast. De nacht van zijn dood. Van zijn graflegging. Maar voor hem bleef het geen nacht. Want in Genesis 1 maakte God scheiding tussen nacht en tussen dag. En daarachter zat er ook al de hand van de Heere Jezus Christus. Waarvan de apostel Johannes het immers heeft gezegd in Johannes 1. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus ook op die scheppingsdag, toen de scheiding werd gemaakt tussen licht en duisternis, nacht en dag, daar zat de Heere Jezus Christus al achter. En hij is het nu ook die heen werkt naar die eeuwige dag. Want hij is immers gekomen in een nacht, in een wereld vol van duisternis. Maar hij trekt die nacht in, ja ook de nacht van onze verlorenheid. Om het duister te verdrijven en die eeuwige verlossing te verwerven. En zo breekt hij ook de nacht. Ook de nacht van nachtbrakers zoals u, jij en ik van nature zijn. Want hij brengt als het licht der wereld, door zijn woord en door zijn geest, pijnlijk onze duisternis aan het licht. Als hij je gaat bepalen bij je zonde en bij je ongerechtigheden. Opdat je daarmee ook gaat breken. En als hij ook de armoede laat zien van een leven in de duisternis. Maar ook als hij als die zon der gerechtigheid over die verduisterde zondaarsakker mag opgaan. Is dat nou eigenlijk ook niet wonderlijk? Als we de Bijbel lezen, dan begint de Bijbel op de eerste bladzijde met duisternis. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. Als we dan kijken waarmee de Bijbel eindigt, in Openbaring 22, dan is dat met het licht. Want dan lezen we in Openbaring 22 vers 5. En aldaar zal geen nacht zijn. En daartussen, tussen Genesis 1 en Openbaring 22, openbaart de Heere Jezus zich, maakt Hij zich bekend als het licht der wereld. Toe, wat denkt u nou van de Christus? Wie is Hij nou voor jou? Judas gaat in de nacht bij het licht vandaan. Het brengt hem in de eeuwige nacht. Nicodemus daarentegen is diegene die in de nacht tot het licht komt. Al was hij nog een nachtdiscipel. Al was er nog zoveel dat hem bestreed en aanviel. Toch kwam hij in die nacht tot het licht der wereld. Misschien zegt u wel, ja, het is ook nacht in mijn leven. De nacht vol moeite, vol zorgen, maar bovenal de nacht vol van zonde. En wat kan donkerheid ook de ziel omringen? En wat kan de vorst der duisternis je ook aangrijpen? En wat kan ook de schrik voor de laatste levensnacht een mens bevangen? En bovendien, als daar de nacht is van uw schuld, als je gevoelt de grootheid van je zonde, van het kwaad dat je hebt bedreven, en dat je beseft dat je tegen God bent opgestaan en dat je zo niet voor Hem kunt bestaan. Of misschien zit er hier wel een kind van God. Je moet zeggen, ik ben God al zo lang weer kwijt. En waren tijden dat u het zicht op hem mocht hebben. Maar nu is hij weg in die nacht van Gods gemis. Oh, wat kan dat ook de ziel benauwd maken. En wat kan dat ook een duisternis in de ziel met zich meebrengen. En nogmaals, als je bedenkt, die laatste levensnacht die komt. De nacht waarin het levenslicht zal doven. De nacht des doods. Als des avonds het gras wordt afgesneden en het verdort. Als je daaraan denkt, kan het u dan nooit eens in de nacht uit je slaap houden. Weet, Jezus Christus kwam in een duistere wereld om de werken der duisternis te verbreken. Kom dan toch uit de duisternis van uw zondaarsbestaan. En kom toch uit de nacht van uw zonde. En kom toch tot Hem die het licht der wereld is. Ja, zijn komst is het die scheiding maakt tussen kinderen van het licht en kinderen van de duisternis. Kijk, we weten het wel dat in het rijk der natuur dat er van die nachtdieren zijn die zich juist gaan verschuilen als de zon opgaat. Maar dat andere dieren daarentegen als de dag aanbreekt en de zon opgaat, dat ze dan juist naar buiten komen. Als we dat nou gaan toepassen op het geestelijke. Ja, wie de werken van de nacht lief heeft. Die zich nog altijd thuis voelt in dat nachtleven. Ja, die verbergt zich voor het licht der wereld. Die zit ook helemaal niet te wachten op de Heere Jezus Christus. Die verzet zich ertegen. Die gaat liever door in het nachtleven. Want die heeft de duisternis liever dan het licht. Weet toch dat in Jezus Christus het licht der wereld is opgegaan. Over een donkere, duistere zondaarswereld. En hij moest daarvoor de nacht doorgaan. Te middernacht, zo zegt het avondmaalsformulier, werd hem het bloedige zweet in de hof uitgedrukt. En hij onderging die nacht van de Godverlatenheid. In die 3 uur durende duisternis aan het kruis. Maar op de paasmorgen stond hij op. En de zon ging op. Definitief. Het werd dag. De dag van de verlossing. De nacht die voorbij is. Omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. En daarom verwerp de Christus toch niet. Want het brengt u in de eeuwige nacht. Maar kom toch in de nacht van uw zonde, van je schuld en van je ongerechtigheid, tot hem die het licht der wereld is. Want uiteindelijk is het van 2 in 1. Of je verwijdert je van het licht, of je komt tot het licht. En hoe verder je leeft bij het licht vandaan, hoe donkerder het wordt. En hoe kouder het wordt. En hoe harder je wordt. Maar hoe dichter bij het licht. Hoe warmer je mag worden. En hoe meer van dat licht er ook van je mag afstralen. Hij, het licht der wereld, kan het duister in uw leven opklaren. En hij is het die door woord en geest het licht maakt. Opdat je zo mag wandelen in dat vrolijke levenslicht. En het perspectief wacht. Nooit meer nacht. Maar voor altijd te mogen wandelen in zijn licht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat zijn we nou allemaal mensen die in het duister dwalen van onszelf. En in de nacht wat ronddolen. Maar Heere, bewaar ons er dan voor. Dat we met een Judas niet zouden inkeren en terugkeren tot u in Christus. Maar dat we het zelf zoeken op te lossen. Waar ons zo brengen in de eeuwige nacht. Maar leer ons door uw genade, door uw geest, om tot Christus, het licht der wereld, te komen. Met ons verduisterd zondaarsbestaan. En te mogen ontdekken dat Hij het licht der wereld is. En allen die in Hem geloven, doet wandelen in zijn licht. Heere, wilt u zo met ons gaan? Aanvaard onze dank voor het goede wat u gaf op deze dag. Wat zondig was, wilt u dat ook genadig vergeven. En leid ons, ook in deze komende dagen, onderweg naar de betaaldag van de kerk, Goede Vrijdag. En daarachter naar de paasmorgen. En leid ons in de gangen, in de treden, in het spoor van Christus, opdat we achter Hem leren aankomen, die overste leidsman, die borg en middelaar, die zijn bloed stortte, zijn leven gaf, tot volkomen verzoening van al onze zonden, opdat uw naam de eer mag ontvangen voor uw werk. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Vers 7 van 89. in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.